Het volgende deel in onze eindtijd Bijbelstudiereeks. Dat is een interessante reeks, dank u Lydia. waar dat we, vooral omdat het zo huidig relevant is, omdat je zoveel zaken hoort zien passeren via Facebook, allerlei theorieën en theologieën. Over de opname en het teken van het beest. En daar zijn we nog niet. We zitten nog maar aan Openbaringen 9. Vandaag hoop ik tot en met Openbaringen 10 af te ronden. En dan begint er eigenlijk een nieuw deel in Openbaringen vanaf hoofdstuk 11. Een soort van intermezzo. We hebben er al één gehad in Openbaringen 6 of 7, denk ik dat het was. Maar er komt er nog één aan. Om even kort nog eens samen te vatten. Dat je terug up-to-date bent en dat je terug mee bent met de les. Want als we zomaar direct ineens naar de zesde bazuin gaan, dan ben je misschien een beetje het spoorbijster. Maar dus Openbaringen is een boek dat openbaart dat iets dat eerst verborgen lag. En het is duidelijk in hoofdstuk 1 en ook op het laatste hoofdstuk dat hetgeen dat moet gaan gebeuren... dat het kort gaat gebeuren, dat de tijd nabij is. Dus evenementen die worden opgeschreven in het boek gaan door de lezers eigenlijk worden gezien. Het is iets dat gaat gebeuren kort. En met kort bedoelen we niet 1000 jaar, maar kort. Juist zoals dat Daniel te horen kreeg, en straks kom ik daar nog wel eens op terug, want die vers komt ook nog terug in Daniel 12. Zoals Daniel te horen kreeg dat hij zijn visioen moest bezegelen, want de tijd was nog niet nabij, dat was voor de eindtijd. Zo horen we hier eigenlijk dat het visioen niet bezegeld mag worden, maar eigenlijk dat het ontzegeld moet worden. En wat wordt eigenlijk ontzegeld? Wat wordt eigenlijk openbaar gemaakt? Dat is die boekrol, hè, die in de handen ligt van degene die op de troon zit. Hè. Dat is God Almachtig, schepper van hemel en aarde, die in de beginhoofdstukken van Openbaringen wordt beschreven met allerlei apocalyptische symboliek, allemaal heel mooi, allemaal via oud-testamentische symbolen. En hij houdt een boekrol dat bezegeld is met 7 zegels, en niemand is waardig genoeg bevonden om die boekrol te openen. Het is aan beide kanten beschreven, dus het is een symboliek naar soortgelijke taal zoals in Ezekiel dat we kunnen vinden, hoofdstuk 2. Dus het is een oordeeltaal. Er komen oordelen uit voort. Ik heb toen ook gezegd dat het ook kan zijn dat het een scheidingsakte is, een scheidingsbrief. God die eigenlijk afstand doet van zijn vrouw die hoererij heeft gepleegd en eigenlijk het Nieuwe Testament, een nieuw verbond aangaat met een nieuwe vrouw. En dat is dan de bruid die uit de hemel komt, wat de kerk is. Ja. Dus zo kan je het ook zien. En niemand is waardig genoeg bevonden om dat uit te voeren, om dat decreet uit te roepen, om zoals in een rechtbank getuige te zijn van het onrecht. En wat is het onrecht? Het onrecht is de Messias die verworpen is. Hè? Gods gekozen Messias, Gods gekozen redder, die door zijn eigen volk, hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aanvaard. Dus die ze hem hebben gekruisigd. En dus de Heer is getuige daarvan en is dus enige die waard is om die zegels te ontdoen en de oordelen die erin staan uit te roepen of moet ik zeggen los te laten. Hè. Doorheen het bloed van het lam is niet alleen het nieuwe verbond mogelijk gemaakt, maar hetgeen dat nieuw is, betekent dat er ook iets oud moet worden weggezet. En het oude zal weldra verdwijnen, in die tijd weldra. Nu is dat verdwenen. Amen. De tempel die in de weg stond, het oude verbond die in de weg stond, moest verdwijnen. Er was zoveel verleiding, het was een hindrance, een obstakel. Het was een obstakel naar de verkondiging van het evangelie. Het was een obstakel naar de uitbreiding van Gods koninkrijk. Er was steeds die verleiding, er was steeds, hoe moet ik het zeggen, Gods woord. Jezus had het voorspeld dat het ging verdwijnen, ja. En moest het nog steeds overeind staan, moest die tempel en het oude systeem nog steeds daar zijn, hadden de Joden naar het vlees steeds hoe moet ik zeggen, konden ze steeds een beroep doen op hun tempel die er nog steeds stond, terwijl Jezus zei dat hij ze ging afbreken. Hij zei niet dat hij ze ging afbreken, hij zei dat er geen één steen meer op elkaar ging staan. En zolang dat hij bleef staan, hadden de Joden nog steeds kunnen zeggen, kijk, zie, die Jezus was een valse profeet, wij zijn hier nog steeds Gods volk, wij hebben nog steeds Mozes en de profeten, hè? En God is nog steeds onze God en de christelijke God is niet de God. Dus dat moest uit de weg. Gods woord stond op het spel. Amen. Het koninkrijk was reeds afgekondigd bij zijn opstanding. De geest werd reeds uitgegoten. Maar het einde van de oude tijdperk moest nog letterlijk in vervulling gaan in een generaties tijd. En dat was dus binnen de 40 jaar, wat ook gebeurt sinds 70 na Christus. En dan vanaf het moment dat die zegels zijn opengegaan, hebben we daar de 6 zegels gezien die opengaan. En dan zien we allerlei ruiters die erop uittrekken. Het is allemaal symbool, Apocalypse praat om oordeel symboliseren. Dan hebben we de decreatietaal dat ook voorkomt. Hè, de maan die geen licht niet meer geeft, zonnen die niet meer doen schijnen, sterren die van de hemel vallen. Dat betekent dat een bepaald natie, een bepaald koninkrijk gaat vallen. Dan hebben we gezien dat vanaf de 7e zegel dat er 7 engelen tevoorschijn komen. Alles is met 7's. 7 is volmaaktheid. Hè. En heel veel getallen symboliek komen in Openbaringen steeds voor. De 7 bazuinen zijn toen geklonken. We hebben vorige keer 5 bazuinen gezien, of de 2 voorbije weken waren het de 5 bazuinen. En, wacht even aan het denken. Nee, vorige week hebben we de 5 bazuinen gedaan, ja. En nu zitten we dan aan de 6e bazuin. Ik zie het verschil tussen de zegels, de bazuinen en later komen dan nog de schalen, de offerschalen die worden gegooid over de aarde. Ik zie het spreekt altijd over hetzelfde. Maar we gaan altijd meer en meer in detail. Het oordeel wordt groter en groter en kent zijn toppunt bij het uitstrooien van de schalen. Ja? De zegels zie ik als de voorloper naar de vernietiger. Vernietiging van Jeruzalem 70 na Christus, dat zijn de aanlopende evenementen vanaf de jaren 60 tot de vernietiging van de tempel. En dan zie ik de trompetten, de bazuinen, dan zoomen ze meer in vanaf 66, wanneer dat ze zijn begonnen met de belegering van de stad van Jeruzalem. Dan zijn ze Romeinen in 68 moeten teruggaan omwille van de burgeroorlog, om dan terug te komen, hè, dat hebben we gezien vorige keer, om dan terug te komen in 69, Titus, hè, de keizer Titus, die de job eigenlijk van het vernietigen van Jeruzalem eigenlijk gaat afmaken. En we zien dat we dichter en dichter komen tot de vervollediging van het oordeel. De eerste wee is voorbij, maar er komen er nog 2. Vorige keer hebben we gezien dat een leger van sprinkhanen is losgezet, ja. En zij komen als een vloedgolf, ja. En ze stoppen in 5 maanden, krijgen ze om de aarde kaal te vreten, bij wijze van spreken. En dat komt toevallig dan ook, dat is geen toeval, maar overeen met de aantal maanden dat de belegering van Jeruzalem heeft geduurd. Dat was ongeveer 5 maanden. Ben ik nog vergeten te zeggen. Ook belangrijk is om te weten dat het oordeel komt er na de gebeden van de rechtvaardigen. Na de gebeden die onder het altaar, de zielen, die hun bloed is gespild. Hè? En die schreeuwen onder het altaar, hoe lang nog God, eer dat u ons bloed wreekt. En dat is inderdaad een antwoord op de gebeden van de rechtvaardigen. Een antwoord van de vergelding op het bloed van Jezus. Vergelding op het bloed van de martelaar, die nadien aan de hand van de Joden hun bloed zijn verspild. Dus dit is een rechtvaardig oordeel. Ja? Het is Gods oordeel dat komt op de natie die hem heeft verworpen. Maar hij gebruikt een heidense natie. Hij gebruikt die sprinkhanen, ja, die een symboliek zijn van een heidense natie die op een zekere stad afgaan en niemand kan ze stoppen. En de zesde bazaan is een beetje een uitloop op het vorige. We zullen even lezen. Er komen nog twee. Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem die tegen de zesde engel met de bazuin zei, maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevangen zitten. De vier engelen werden losgemaakt. Ze waren gereed gehouden om juist op dit uur van deze dag in deze maand van dit jaar een derde deel van de mensen te doden. Het aantal ruiters van de bereden troeper, ik hoorde er hoeveel het er waren, bedroeg 10.000 maal 10.000. Oké. Dus we hebben nu eigenlijk hetgeen dat we de vorige keer hebben gezien met die springkanen. Het wordt hier iets duidelijker omschreven als een leger. Ruiters, ook met paarden, want zo gaan we verder in vers 17. Zo zag ik de paarden en de ruiters in het visioen eruit. Het is dus een leger. En volgens Johannes zijn het 10.000 maal 10.000. Het is dus een groot leger dat op weg gaat om een derde deel van de mensen te doden. Nu nogmaals, met die een derdes. Ik heb gezegd, in de zegels spreekt men over een vierdes. In de bazuinen spreekt men over een derdes. En in de offerschalen is het een compleet oordeel. Dus we moeten dan niet letterlijk nemen dat een derde van de mensen worden gedood. In dit geval zijn het de mensen die van de aarde, en het spreekt dus over de Joden, Israëlieten, volk die gedood worden, die geoordeeld worden. De vier engelen, wie zijn de vier engelen? Het is zoals met de zegels, de vier winden die eerst vast werden gehouden. Weet je nog in Openbaringen 6, de vier winden die pas losgezet konden worden. Maar eerst moesten de mensen van God, Gods volk, Gods heiligen, moesten eerst bezegeld worden. Ja? Ze moesten bezegeld worden met zijn naam. Ze moesten bezegeld worden met zijn geest. En dat zijn wij. Dat zijn zij die geloven in zijn naam. Dat zijn, in de tijd van 17 jaar Christus zijn het de christenen die Jezus woorden geloven. En inderdaad, die zijn ook kunnen vluchten uit Jeruzalem. Toen dat ze de legers zagen aankomen, zijn ze kunnen vluchten. En Josephus heeft daar een rapport van gemaakt dat er inderdaad geen enkele christen in Jeruzalem is achtergebleven, maar dat ze zijn kunnen gaan vluchten naar een stad Pella, daar waar dat ze redding vonden van het oordeel, want ze luisterden naar de woorden van Jezus. Dus juist zoals met die zegels, die vier zegels, die vier paarden, de vier winden, die nog niet werden losgelaten, worden nu hier losgemaakt. Zijn het dezelfde vier zaken? Ik denk het niet. Het is ook weer een andere manier om te zeggen, vier engelen worden losgemaakt, met andere woorden, een volgend oordeel wordt losgelaten. Die springkanen, die er uit de onderdiepte komen, die uit de put van de hel komen, zij worden nu losgelaten. Hun opdracht gaat van start. Cornelia, wou je iets zeggen?
Nee, ik wil niet zeggen,
hè. Omdat je micro op stond.
Oh, sorry, dat klonk dan.
Dat is niks. Voilà. Ja, als ik iemands micro op zie komen, dan denk ik altijd dat ze iets wil zeggen. En dat mag, hè. Goed, waar waren we? Een andere Bijbeluitlegger die zegt, ja, vier engelen, dat heeft zijn letterlijke vervulling in de geschiedenis gehad. Hij zegt dat wanneer dat Titus op weg was naar Jeruzalem, dat hij niet genoeg troepen had, dat was in 69 na Christus, en dat er dan vier van andere bevelhebbers of vier leiders, vier generaals of ja, weet ik veel wat voor titel dat ze hadden. Maar dat er vier leiders met hulptroepen vanuit de Eufrates, want ze kwamen altijd uit het noorden, Israël binnengekomen. Dat is de plaats waar dat men binnenkwam. Dat is ook de plaats langs de Eufraat dat de Babylonische legers naar Israël zijn gekomen om het in 586 toen in te nemen. In ieder geval, er waren dus vier generaals die met hun hulptroepen naar Jeruzalem zijn gekomen. En hij zegt dat er een exact aantal waren van 20.000. Ik heb misschien gezegd, ja, maar we lezen hier het aantal ruiters van de brede troepen. Hè? Bedroeg 10.000 maal 10.000. Andere vertalingen hebben 200 miljoen. Ja. Vroeger, toen ik nog die andere leer geloofde, de eindtijdleer, hè, dat zegt van het moet nog komen, hè, een deel is al vervuld, maar een groot deel moet nog komen, was de uitleg dat hieraan werd gegeven dat er een natie ging opstaan in de toekomst, de natie is er nu al, China, hè, en dat, dat China een leger gaat hebben van 200 miljoen mensen, ja, om dan de, ja, ja, ik weet niet juist wat ze met die 200 miljoen gaan doen, maar omdat, zo gezegd, China 200 miljoen jongeren zou hebben, of in ieder geval volwassenen zou hebben, 200 miljoen volwassenen zou hebben, klaar om in het leger te stappen. Ze hebben geen 200 miljoen manschap in het leger. Dat zou een beetje heel veel zijn. dat is een zesde van hun bevolking, wat absurd veel is. Maar ze hebben wel meer dan 200 miljoen mensen die klaar zouden zijn om in het leger te stappen. Snap je hoe ver dat je nu moet gaan zoeken? Hè? Dat was een theorie 20 jaar geleden. Ja? Ik geloof het niet meer. Maar wat dan? Want in sommige vertalingen zeggen 200 miljoen. Maar als we in het Grieks gaan kijken, staat hier het aantal ruiters van de brede troepen. Ik hoorde hoeveel dat er waar bedroeg. 2 keer 2 myriaden staat er in het Grieks. Een myriade. Weet iemand toevallig wat dat is? Een myriade. Ik zal het even typen. Een myriade. Iemand toevallig Grieks? Ooit ergens gestudeerd. dat kan twee dingen betekenen. Ik heb het opgezocht. Ofwel is het een getal, een ontelbaar getal, ofwel is het dat 10.000 voorstelt. Hè? En het komt eigenlijk ook in Psalm 68, vers 17, voor diezelfde omschrijving. Maar dan in de Hebreeuwse transliteratie. Gods wagens zijn 2 maal 10.000, duizenden bij duizenden. De Heer is van de Sinaï het heiligdom binnengegaan. Dus hier komt eigenlijk dezelfde symboliek voor. 2 maal 10.000 op tienduizenden. Wat niet letterlijk 20.000 wil zeggen, maar veel haar Gods wagens en Gods strijdswagens, hè, zijn ontelbaar. Ja, ze zijn niet te tellen, ze zijn onoverwinnelijk. En dat is inderdaad ook wat in Openbaringen 9 eigenlijk kan worden gezegd. En er wordt dus een ontelbaar getal, men kan ze niet tegenhouden. Hetgeen dat ze moeten gaan doen, zal zeker en vast voltooid geraken. Ja? Niemand kan ze tegenhouden. Zo zie ik het ook eerder. Sommige, ja, die ene bijbelleraar zegt, ja, het kan ook 20.000 betekenen, 2 maal 10.000 en 10.000. Het letterlijke Grieks is 20.000 en die hulptroepen die Titus kwamen assisteren, waren volgens zijn bronnen dan 20.000. Dat kan, ik ben er zeker van, de mensen die het toen lazen en die horen het nieuws, ik denk dat zij wel de connectie hebben kunnen maken met het letterlijke. Voor ons is dat allemaal een beetje soms wel wat giswerk, je kunt ook niet altijd elke bron vertrouwen. Maar het symbolieke kan zeker en vast hier naar Psalm 68 worden doorgetrokken, dat hoe groot het ook mogen zijn, het zal... Het leger gaat zijn opdracht voltooien. Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit. Hun borstpanters waren vuurrood, violet en zwavelgeel. Dat zijn geen toffe kleuren. Vuurrood, violet en zwavelgeel. De hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. En dat is allemaal doom en gloom. Een derde deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen. Het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. Natuurlijk, we nemen dat niet letterlijk. We gaan geen letterlijke paarden zien, hè? Waaruit vuur, rook en zwavel komt. Het is ook weer een teken van de onoverwinnelijkheid van dat vloekt inderdaad. Dat gaat niet samen. Het is een vieze kleur. Met andere woorden, het komt uit de put van de diepte. Het komt uit de helleput, hè? Het brengt dood en vernietiging met zich mee. Wat ook gebeurt is tijdens die belegering. Ja, die vuurballen die ze over de muren hebben gegooid, die stenen, die scorpioenen met hun pijlen, dood en vernietiging. Ja, want de kracht van de zwaarden zat in hun mond en in hun staart. De staarten hadden koppen en leken net slangen. Daarmee richtten ze onheil aan. Dat is zoals die staarten van de scorpioenen van de sprinkhanen van het vorige hoofdstuk. Hier worden ze iets anders uitgelegd, maar het principe is hetzelfde. Daarmee richten ze onheil aan. Maar de andere mensen die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal. Oké, dus we zien hier ook al, waren er tekenen van waarschuwing, ook al konden ze zien aan verschillende tekenen van Gods oordeel is op weg, toch braken de mensen niet met hun verafgoding. Toch hebben een groot deel, het overgrote deel van de Joden zich niet bekeerd. Ook al waren er heel veel tekenen voor de belegering, voor de oorlog in 66. Onder andere natuurlijk door de prediking van Gods woord door de apostelen. Zij waren de grootste getuigenis natuurlijk. Die hebben ze verworpen, die hebben ze gestenigd. Maar ook volgens Josephus zijn er vanaf 66 verschillende tekenen gebeurd. Verschillende miraculeuze evenementen. Naar schijnt een zwaard dat in de hemel is verschenen. Een man genaamd Jezus, en zijn achternaam ben ik vergeten, die vanaf 66 is beginnen proclameren, wee, Jeruzalem, bekeert u. Constant tot aan de belegering van de Romeinen toe, toen hij werd gedood door een van de stenen of een van de pijlen. Er zijn allerlei verschillende tekenen. Ik heb het gisteren gelezen, ik wou ze wel oplijsten. Maar het was echt miraculeuze zaken. Stemmen die werden gehoord in de tempel van de heiligheid van de Heer is hier verlaten. Allerlei zaken die dat ze niet konden verklaren, maar die wel zijn gebeurd volgens Josephus. Dus waar er tekenen, kunnen we Josephus daarmee geloven? Dat weet ik niet, maar ik denk wel dat de Heer dat mogelijk heeft gemaakt. Zelfs de Romeinen hebben gewaarschuwd dat ze eraan gingen komen. Maar zij waren zo koppig, zij hielden zo koppig vast aan hun tempel, aan hun God die... Zij dachten dat hun ging redden, maar God had al lang het oordeel afgeroepen, juist zoals in het Oude Testament. Het is eigenlijk juist hetzelfde. Zij hadden toen ook valse profeten in het midden, in 586 voor Christus. Zij geloofden toen ook het woord van valse profeten meer dan het woord van de echte profeten. Momentje, ik moest even niezen. Het woord van de echte profeten hadden allemaal gezegd, oh, Jeruzalem, een oordeel gaat komen. Jeremia die werd daarvoor opgesloten, die werden daarvoor gepijnigd, gefolterd, gemarteld. Sommigen zijn daardoor gedood omdat ze het woord van de Heer hebben geproclameerd. Maar zij hielden vol en zij luisterden naar de valse profeten die zeiden van nee, we worden niet veroordeeld, we gaan niet door Babyloniërs of Assyriërs worden ingenomen. De Heer zal wel overwinnen. En juist hetzelfde is hier ook gebeurd. Ze hadden ook valse profeten tijdens de belegering in hun midden. En ook al zagen ze de pijlen en de stenen en de belegeringsinstrumenten voor hun neus, ze zagen het val, ze zagen de doden, ze zagen het dodenspoor dat de Romeinen reeds hadden aangericht van het noorden van Israël helemaal naar Jeruzalem toe. Toch hielden ze vol, toch dachten ze dat God voor hun de overwinning. Maar God had deze legers gestuurd. Amen. Hij heeft dit toegelaten. Het is een instrument in hun handen. Betekent niet dat zij correct zijn, de Romeinen, want ook zij zullen geoordeeld worden, zoals we later gaan lezen. Maar zij gaan dus niet bekeren van hun zelfgemaakte goden. Telkens als je leest goden aanbidden van beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, dat is een algemeen symboliek voor verafgoding. Hebben Joden dat letterlijk gedaan? Sommigen waarschijnlijk wel. Josephus heeft ook gezegd dat er tijdens de belegering dat de Joden helemaal de kluts kwijt waren, dat zij echt overgeleverd waren aan hun eigen driften, aan hun eigen verlangens en lusten, lust naar bloed, lust naar eten, honger. Ze waren compleet hun moraal kompas was het noorden kwijt, laten we het zo zeggen. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd tijdens die belegering, tijdens die 5 maanden. Verschrikkelijke zaken gebeurd. Zij geloofden meer het woord ook van de valse profeten dan van die echte profeten. En dan voornamelijk Jezus. Het is ook een beetje een parallel, vinden we hier ook terug met Daniël 5. Laten we daar ook eens eventjes naartoe gaan. Eentje. Daniël 5, dit spreekt over het geschrift aan de muur. Je weet wel, er was een zekere koning en ik ben zijn naam vergeten. Daniël 5, de opvolger van Nebuchadnezzar, Darius, of ja, juist, dat is hem leen. Het is een dier. Het is in ieder geval een opvolger van Nebuchadnezzar. Een opvolger van de Babylonische koning. En die werd heel trotserig. Die dacht ook dat hij, ook al had God hem gebruikt om het Joodse volk in ballingschap te nemen. Hij werd zo trotserig dat God heeft bepaald, het is gedaan met de Babyloniërs. Het is nu aan de Mede en de Perzen. En God ging de Mede en de Perzen gebruiken dan om Gods volk terug te sturen naar Israël, dus na de 70 jaar. Hè? En dit is wat hij zegt, dit is wat Daniël zegt, Daniël de profeet van God, tegen deze koning, Belsasagar, denk ik dat hij noemt. U bent tegen de Heer van de hemel opgestaan. U hebt de bekers laten halen die uit zijn tempel afkomstig zijn. En u en uw machthebbers, uw hoofdvrouwen en bijvrouwen hebben er wijn uitgedronken. U hebt uw goden van zilver en goud, van brons, ijzer, hout en steen geprezen. Goden die niet zien of horen of weten. Maar de God die beschikt over uw levensadem en die al uw doen en laten bepaalt, hebt u niet verheerlijkt. Dit is God die zegt, kijk, je hebt de zaken, je hebt de bekers uit zijn tempel, uit de tempel die ze hebben vernietigd, ja, in 586. Je hebt daar al die heilige zaken uitgehaald. Je hebt die gebruikt en je hebt die misbruikt. Je hebt die in het bijzijn van valse goden gebruikt, hè, van zilver en goud, van brons, ijzer en hout. Je dacht misschien om God zo te affronteren daarmee, juist zoals eigenlijk, als we dan naar 70 na Christus gaan, juist zoals de afvallige Joden nog steeds in de tempel die instrumenten gebruikten van goud, sommige van brons, ijzer, al die instrumenten waren in de ogen van God niet meer heilig, want er is geen tempel meer dat God kan plezieren. Er zijn geen instrumenten meer die God kunnen plezieren na het offer van de Heer. Amen. Er zijn geen bekers meer waaruit we moeten drinken. Er zijn geen wierookschalen meer. Geen altaren meer waarop we een offer moeten brengen. Het offer van Jezus is reeds gebracht. Maar zij bleven dat maar doen, maar het was meer uit bijgeloof, een koppig bijgeloof. En ze dachten door dat te doen, dat ze de genade en de hulp van God konden inluiden, in plaats van naar de God te richten die zijn zoon heeft gestuurd. Amen. En naar zijn woorden te hebben geluisterd. Maar dat deden ze niet. Ook niet wanneer dat zelfs de Romeinen voor hun deur stonden en het duidelijk was dat er geen ontkomen meer aan was. Toverij, ontucht en diefstal. Dat zijn allemaal zaken die daar gebeuren. En gaan we verder naar Openbaringen 10. En nu krijgen we eigenlijk een klein intermezzo. Dus we hebben zes trompetten, zes bazuinen gehad. Ja, de zevende gaat bijna beginnen te blazen en vanaf de zevende is het einde. Ja, het is zoals met de zeven scheppingsdagen. Hè? Op de zevende dag rustte God, want er was een einde. Nu is het ook zo, het zevende betekent het is gedaan. Het is het koninkrijk van God is er. Amen. We kunnen rusten. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. We lezen even. Ik zag een andere machtige engel uit de hemel neerdalen. Let even op de symboliek en denk even met me na waar je die nog hebt tegengekomen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was om zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als zuilen van vuur. Waar hebben we deze zaken nog eens gezien? Iemand? Wolk, gezicht als de zon, zijn benen, zuilen van vuur, regenboog. Ja, moeder? Ja, inderdaad, hè, dat hebben we gezien in het begin van de Openbaringen. En wie was dat toen werd omschreven? Jezus. Inderdaad, hij die was en is en nog zal komen, hij die dood was, maar is opgestaan. Ja, juist. Dus inderdaad. Dus we denken, wel de meesten denken dat deze machtige engel, dat het Jezus is. Maar nu wordt hij niet meer voorgesteld als het lam, dat geslacht is, zoals in Openbaringen 5, die komt naar de troon van God. Hè? Die ook wordt genoemd de leeuw uit de stam van Juda. Maar nu wordt hij als een machtige engel, want sommigen denken, nee, dat kan niet Jezus zijn, want Jezus is geen engel, hij is hoger als de engelen. Ja, dat is waar, Hebreeën beschrijft hem ook zo als hij is meer dan de engel, hij is geen engel. Maar als u goed herinnert, in het Oude Testament wordt God soms zelfs beschreven als de engel des Heren. Ja? De engel van Jehovah, de engel van Yahweh, die een heel leger op zijn eentje heeft aangepakt en overwonnen. Hè. We hebben een paar van die passages in het Oude Testament. We zien dat Abraham de Heer als een engel beschrijft die hem bezoekt. Betekent dat dat hij een engel is? Nee, je moet altijd denken, engel betekent boodschapper. Ja? Het wordt in ieder geval beschreven als een machtig wezen. Ja? Kan het de Heer zijn? Ik geloof van wel, zeker als je ziet zijn omschrijving, wolk, hè, er is weer die wolk, hij komt op de wolken, dus oordeel. is rond hem. Regenboog, dat doet me denken aan de regenboog, is het teken van het, niet van de LGBT community, is niet hoofd van de transgenderbeweging. Nee, de regenboog was om zijn hoofd. heel die beweging heeft het symbool van God afgepakt. inderdaad. Maar regenboog betekent inderdaad wel inclusief, hè? Inclusie. God die een verbond aangaat met de gehele wereld. Een nieuw verbond. Hè? En dat is ook wat de regenboog voorstelt. Was een teken dat God nooit meer de wereld ging vernietigen als, zoals een vloed. Maar het kan wel met iets anders zijn. Niet meer met water. Maar dat er een nieuw verbond ging zijn tussen de hemel en de aarde. Hè? De regenboog. En dat was het Noah-verbond. Ja? Maar nu hebben we een beter verbond. En het wordt afgekondigd door hem wiens gezicht is als de zon, zijn benen als zuilen van vuur. En hij heeft een kleine boekrol. Ja, hij heeft een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Ja, je moet dat even voor je inbeelden. Hoe groot dat dan moet zijn geweest dat hij zijn rechtervoet op de zee kan zetten, zijn linkervoet op het land. En dan moet je inbeelden, die boekrol, ja. Wat is die boekrol? Wel, ik denk dat het dezelfde boekrol is die het lam uit de handen nam van hij die op de troon zat, uit God Almachtig, met de zeven zegels. Maar die is nu geopend, zoals we hier ook kunnen lezen. Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Het wordt alleen klein beschreven omdat hij nu groot is. Ja, hij is nu heel groot. Hij is een reus. En dan is natuurlijk die boekrol, als hij dezelfde grootte is gebleven, ja, dan is dat heel klein. ik geloof niet dat het een andere boekrol is. En als dat zo is, dan is het nog altijd de betekenis van de boekrol nog altijd hetzelfde, dat er een oordeel aankomt. Maar ik denk dat het dezelfde is. Het is nu geopend. Met andere woorden, er is uit gelezen en het einde komt nabij. Hij zet zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. Betekent land en zee zijn in het boek van Openbaringen steeds symbolen voor heidense natieën dat de zee voorstelt, het land dat Israël voorstelt. De Heere kondigt een nieuw verbond, dat komt door de opening van de boekrol, en het gaat zijn effect hebben voor de gehele mensheid. Ja, het oordeel dat wordt afgekondigd gaat zijn effect hebben over voor Israël en voor de heidense natie. Amen. En sommigen zien erin dat hij de zee dichter brengt naar het land. Dat hij de zee, wat Rome is, dichter brengt naar het land wat Israël is. Dus het oordeel komt dichterbij. Ik weet niet of we zo ver moeten gaan kijken. Maar ik zie in ieder geval, hij is heerser. Er is een wolk rond zijn gezicht. Zijn regenboog heeft een nieuw verbond afgekondigd. En dat heeft zijn impact, amen, voor elke mens op aarde. Niet alleen meer zoals vroeger, dat het exclusief zou zijn voor Israël. Maar nu inclusief voor elke mens. Amen. Op aarde. Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. Ook weer een andere indicatie dat dit een Jezus zou kunnen zijn. En daarna lieten de zeven donderslagen hun stem horen. Ik wilde opschrijven wat ze gezegd hadden, maar een stem uit de hemel zei tegen mij, wat de zeven donderslagen gezegd hebben, moet je geheim houden, schrijf het niet op. En niemand weet wat het is. Broers en zusters, je moet er niet te veel moeite voor gaan doen om op te zoeken. Wat zijn de donderslagen? Wat zijn de donderslagen? We hebben de zeven zegels, we hebben de zeven bazuinen. Nu hebben we zeven donderslagen, maar we mogen niet weten wat het is. Johannes weet het. En spijtig genoeg heeft hij het tegen niemand doorgezegd, want hij mocht het niet zeggen. Hij mocht het niet opschrijven. Maar we moeten het ook niet weten, we moeten allemaal alleen maar weten datgene wat de Heer wil dat wij weten. Amen. Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan zijn rechterhand op naar de hemel. En hij zwoer, zo waar de schepper van de hemel en alles wat daarin is en van de aarde met alles wat erop is en de zee met alles wat daarin is tot in eeuwigheid leeft, het is de hoogste tijd. Dit is zoals in het Oude Testament wanneer God zweert bij zichzelf. Ja? Want er is niemand groter dan hemzelf, dus hij zweert bij zichzelf. het is Jezus zijn woord. Hij zegt het gaat uitkomen. Hetgeen dat verborgen lag, op het moment dat de zevende engel zijn bazuin zal laten klinken, zal Gods geheim werkelijkheid worden. Dus hetgeen dat verborgen lag, gaat uitkomen, zoals hij zijn dienaren, de profeten, heeft beloofd. Het gaat eindelijk uitkomen. En dan kan je vragen, welk geheim? Welk geheim? Het is de hoogste tijd. Ja, het gaat niet lang meer duren. Welk geheim wordt dan werkelijkheid? Wel, er zijn daar ook twee interpretaties. En die hangen een beetje aan elkaar. Het is het geheim waarover de Nieuwtestamentische schrijvers het altijd hebben. Paulus spreekt daar veel over, het geheim dat eerst verborgen lag, maar nu geopenbaard is aan zijn profeet, aan zijn apostelen en aan zijn volgelingen. Colossenzen 1:26. Meli, heb je een vraag? Colossenzen 1:26. Paulus zegt het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heilige onthuld is. Ja, heeft het misschien met dat mysterie te maken? Is misschien dat geheim dat verborgen was dat nu letterlijk openbaar wordt gemaakt? Zo, en wat is dat mysterie dan? Wel, hij legt het zelf uit in Efeze wat het is. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard en zijn heilige apostelen en profeten. Wat is het? Het mysterie. De heidenen deel door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Wat is het? Het geheim, het mysterie dat zo lang verborgen was, waarnaar al wel werd verwezen in het Oude Testament, hè, dat het licht van God over heel de aarde moest verspreid worden doorheen de natie van Israël, wat helaas niet gebeurd is doorheen de letterlijke natie, wat wel gebeurd is door de ware Israëliet, Jezus Christus. Amen. Maar het mysterie is, we hoeven niet Joods te zijn, we hoeven niet Joods geboren te worden, we hoeven niet besneden te worden, we moeten niet van de juiste bloedlijn afkomstig te zijn, we hoeven niet meer offers te brengen, amen, om tot Gods volk te horen. Alles is vervuld in Christus en zij die geloven in Christus, amen, maken nu ook deel uit van Jezus Christus en we delen in dezelfde erfenis. Amen. Dank u Jezus. Dat was een groot mysterie die heel moeilijk aanvaard kon worden door de Joden. Petrus had het daar heel moeilijk mee, hij had een visioen nodig, weet je wel, in Handelingen, eer dat hij met zijn evangelie naar de heidenen toe ging. Hij was een beetje een hypocriet bezig, tot Paulus hem erop heeft aangewezen. Maar dat heeft een tijdje geduurd. Ze gingen ook nog steeds naar de tempel, hè? Niet noodzakelijk om daar offers te brengen, maar ook om mede-Joden, mede-collega's enzover te overtuigen van het evangelie. Ze hebben dan gezien dat er meer en meer opstandigheid was, dat ze meer en meer werden vervolgd. Ze hebben dat dan ook gelaten, maar uiteindelijk is alles uitgekomen wat Jezus heeft gezegd door het oude weg te nemen, door de symboliek van het oude verbond, de tempel, weg te nemen, zodat nu duidelijk is dat er een nieuw verbond is, dat het mysterie, het geheim van God, dat allen één zijn die in Christus Jezus zijn. Er is geen man, er is geen vrouw, amen. Er is geen onderscheid tussen een Jood, tussen een heide, tussen een slaaf en een vrije mens, tussen een Griek en een Romein. Er is geen verschil meer, want allen zijn één in Jezus Christus. Amen. En die geheimenis zal nu eindelijk letterlijk worden geopenbaard als teken, door de tempel wordt weggenomen, als teken dat Gods woord uitgekomen is. Inderdaad, moeder, de geest van God was nodig om te openbaren. Maar zij die zijn geest niet hebben ontvangen, of niet konden ontvangen, kregen dan dit teken van de tempel die vernietigd werd. Helaas, degenen die gebleven zijn in Jeruzalem zijn ook omgekomen door het oordeel. Is dat het mysterie waarover Johannes hier het heeft? Wel, de engel, sorry, die grote engel. Ja, ik denk het. En het heeft ook te maken, wel, als je nog eens kijkt in hoofdstuk 10, kijk nog eens naar die symboliek van de wolk en de zuilen van vuur. Het zijn ook twee, en ook denken aan die regenboog. Hè. Het zijn ook weer die elementen, wolk en zuilen van vuur. Waar komt dat nog voor? Wolk en zuilen van vuur. Juist, juist. Inderdaad, niet alleen betekent in deze context waarschijnlijk oordeel, maar het is inderdaad ook gebruikt door God in de woestijn om zijn volk naar het nieuwe land te brengen, naar het nieuwe beloofde land. Zou deze symboliek hier in Openbaringen ook willen zeggen dat God zijn volk wil brengen van het oud naar het nieuwe? Amen, door het oude weg te doen. Amen. Hij leidt dus zijn volk naar de redding. En zij die zijn woord hebben aanhoord, werden ook inderdaad gered van het oordeel dat eraan ging komen. Dus wij blijven niet achter in Egypte. Amen. Wij zijn Gods volk die geleid worden, dank u Jezus, halleluja, door zijn geest, die het oude hebben achtergelaten en die het nieuw hebben omarmd. Ik heb daar nog een andere vers voor wat het zou kunnen betekenen, het geheim. Maar waar was het nu weer? Zal Gods geheim werkelijkheid worden? Zou het ook te maken hebben met de volgende passage? Gods geheim. Daniël 12. Je moet denken, geheim is niet zo van, een geheim, we moeten iets gaan ontcijferen. Maar iets dat verborgen was, dat nu werkelijkheid geopenbaard wordt. En daar komt Daniël 12 terug op de voorgrond. Houd deze woorden geheim, Daniël. Zou hetgeen dat Daniël geheim moest houden, nu eindelijk werkelijkheid worden in Openbaringen 10. Dus met de evenementen van 70 na Christus, hè, de vernietiging van de tempel en de 3,5-jarige belegering en bezetting van Jeruzalem. Zou het daarmee te maken? We zullen even lezen. Houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Ja, wij denken dan direct eindtijd, ja, dat is voor het einde. Nee, dat wil gewoon zeggen het einde van een tijd. Het einde van een age, van een tijdperk. Wat de vernietiging van de tempel het einde was van een tijdperk. Het was het einde van het koninkrijk en het inluiden van Gods koninkrijk. Amen. Niet meer van Joodse afkomst, maar van gelovige afkomst in Jezus. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. Ja, veel hebben deze passage gebruikt. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. Velen zien hier, maar dat is voor ons een tijd. Want onze kennis neemt nu toe en velen gaan op reis. Ja, andere vertaling zegt, deze vertaling is trouwens heel goed. Velen zullen op goed gaan. Andere vertaling zeggen, velen reizen van hier naar ginder. En de kennis zal toenemen. En dus sommige, futuristen vooral natuurlijk, zij zeggen, de eindtijd, dat is voor de mensen die veel reizen. En wanneer de kennis zal toenemen. En wij leven nu in die tijd waarin dat er zoveel wordt gereisd. En waar door het internet onze kennis wordt toegenomen. Ja, dat vind ik nog een redelijke stretch, hè, om dat erin te zien. Wat wil dat zeggen? Nee, het is heel simpel. Verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen. Met andere woorden, velen zullen hetgeen dat Daniël heeft gezegd. Ja, dan moeten we natuurlijk hoofdstuk 9, 10 en 11 gaan lezen. Maar dat gaan we niet lezen. dat gaat in ieder geval over de vernietiging van die koninkrijk. En dan komt er één steen, hè, en dat is Gods koninkrijk. En dat is het enige koninkrijk dat uiteindelijk nog gaat overblijven. Al de rest wordt vernietigd. En dan beschrijft hij al die andere koninkrijk profetieën die heel gedetailleerd zijn uitgekomen. Van de Meden, de Persen en de Grieken en de Romeinen. En dat is allemaal uitgekomen. En dat gaat tot en met de eindtijd, ja, tot en met eigenlijk het einde van het laatste koninkrijk, en dat is die mengeling van de Romeinen en de Joodse Sentenen. Het heeft dus niet te maken met futuristisch, het heeft eigenlijk te maken met wanneer dat Gods koninkrijk zal werkelijkheid worden, wat gekomen is wanneer Jezus begon te prediken. Amen. En dus vanaf het moment dat Daniël al de dingen heeft opgeschreven, de dichter dat we komen tot aan die periode, hoe meer dat we gaan beseffen, hoe meer dat de mensen die toen leefden gaan beseffen, we zijn nu nabij. Daarmee dat er in de tijd van Jezus zoveel valse messiassen waren, want zij waren allemaal aan het rekenen, volgens de berekening van Daniël, zijn 70 weken, maar dat is een heel andere bijbelstudie, dat de tijd daar was dat de Messias ging komen. Dat de prins ging komen. Zij waren allemaal aan het berekenen. En ze waren er dichtbij. Jezus was op de dag daar dat het voorspeld was. En ze hebben hem gemist. Dus ze zijn op zoek gegaan naar verschillende messiassen. Ze zijn zelfs van ver gekomen. Hè. Denk aan de wijze mensen die gekomen zijn. Zij hadden blijkbaar dan toch goed gerekend. maar heeft niet te maken met dat er meer gaat gereisd worden. Of dat onze kennis gaat toe. Onze kennis neemt altijd toe. Dat is zo. En over 1000 jaar gaan we nog meer kennis hebben. En zullen we waarschijnlijk nog meer reizen. maar dat is geen teken van de eindtijd. Dit is gewoon, dat wil gewoon zeggen dat hoe dichter we komen bij de eindtijd, hoe duidelijker dat het gaat worden. En dat was in dit geval heel duidelijk met Jezus. Maar we lezen even verder. Want we hebben het over dat geheim. En toen zag ik Daniël twee anderen staan, de een aan de oever van de rivier, de ander aan de overkant. En een van hen zei tegen de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond, hoe lang duurt het? Tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenis. Hè, al die gebeurtenissen waar dat hem over heeft geschreven. Daarop hoorde ik de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwige levende. Dat is eigenlijk exact hetzelfde. Buiten dan in openbaringen is het Jezus die met één hand zweert, met zijn rechterhand. Hier zien we. Hij heft ook zijn hand naar de hemel, hij zweert ook. En hij zegt één tijd, een dubbel en een halve tijd. En wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen hebben voltrokken. We gaan volgende week over hebben, over die één tijd, een dubbel en een halve tijd. Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei, mijn heer, hoe zal dit alles aflopen? Maar hij zei, ga heen Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. En dat is hetgeen dat ontzegeld wordt in het boek van Openbaringen, waarin Jezus zegt, de tijd is nabij in hoofdstuk 1. Het is spoedig, ik kom spoedig. Het zal niet lang meer duren. Ze zullen mij zien komen op een wolk, zij die mij hebben doorboord. Wie heeft hem doorboord? De Joden hebben hem doorboord. Amen. Aan het kruis. Zij hebben hem zien komen op de wolk, wat symbolisch uitspraak is van oordeel door Jeruzalem te vernietigen. Amen. Hetgeen dat Daniël heeft verkondigd. Hè? Daniël, dat is niet voor u. Dat is verzegeld tot de eindtijd. Zegt Jezus, het is nu ontzegeld. Het gaat spoedig gekomen. Ik zeg het, ik geef mijn rechterhand tot de hemel. Nu is de tijd daar. Is dat het geheim? Ja, ik denk het wel. De twee gaan in hand. Het is de vervollediging van Gods koninkrijk dat zich nu uit in ieder die in hem gelooft, niet langer in een letterlijk ras of een letterlijk volk, amen, maar dat is het einde, het letterlijke, vleeselijk Israël is het einde en het nieuwe spirituele Jeruzalem uit de hemel is nu gekomen. Ik kan deze hoofdstuk nog even verder afmaken. Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen. Geen van de wettelozen zal het begrijpen, maar verlichten zullen het wel begrijpen. Amen. En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en de verwoesting brengt, afgodsbeeld zelfgericht, zullen er... Dat is moeilijk met die dagen. Zullen we nog wel over hebben, ik wil vooral vers 13. Maar jij gaat het einde tegemoet. Je zult te rusten gaan en aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken. Amen. Dus met andere woorden, Daniel, jij moet profiteren, maar hetgeen dat je hier allemaal hebt geprofiteerd, dat is nog niet voor een tijd voor u. Je gaat het nog niet zien. Het is toekomstig. En het heeft ongeveer 500 jaar geduurd. Dus waarom zouden wij denken, als God zegt tegen Daniel, het is niet voor u, je moet het bezegelen, en het komt uit over 500 jaar. Waarom zouden wij denken, Jezus die zegt, de tijd is nu. En dan zeggen sommigen, ja maar nu betekent niet nu, dat is over 2000 jaar. Dat houdt geen steek. Dat houdt totaal geen steek. Dat, het futuristisch eindtijdvisioen. Oké, ik moet deze eindigen. Openbaring 10. Toen hoorde ik opnieuw de stem uit de hemel. Zei tegen mij, haal de geopende boekrol die de engel die op de zee in het land staat in zijn hand heeft. Ik ging naar de engel toe en vroeg om het boekje. Hij reikte het mij aan en zei, eet het op. Het zal branden in je maag, maar in je mond zal zoet zijn als honing. Ik pakte het boekje aan en at het op. Het smaakte zoet als honing, maar nadat ik het opgegeten had, brandde het in mijn maag. Toen kreeg ik te horen, je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profiteren. Oké, dit is het einde van het intermezzo. Johannes zag een machtige engel, had een boekrol. Hij moet die pakken, die boekrol, en hij moet het opeten. De boekrol is eigenlijk het openen van Gods oordeel dat uiteindelijk gaat uitkomen. Het geheim, het de verborgenis dat zo lang verborgen was, waarover Daniel het heeft, komt nu eindelijk uit, gaat nu voltrokken worden. En Johannes moet dat opeten, met andere woorden, hij moet erover schrijven, hij moet het verkondigen. Juist zoals, aan wie doe je dat denken? De maan? Ik denk niet de maanmoeder. Dat doet me denken aan Ezekiel. Juist hetzelfde moest Ezekiel doen. Laten we Ezekiel, dat is mijn laatste vers, hoofdstuk 2. Ezekiel had ook een visioen van God. En veel van de elementen van Ezekiel komen helemaal terug in Openbaringen. Dit is eigenlijk Ezekiel 2. Openbaringen zoals Ezekiel eigenlijk. Kijk, dit is wat Ezekiel krijgt te horen. Jij mensenkind, luister naar mijn woorden en wees niet opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef. Ik keek en zag een hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. Die werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. Dit stond erop te lezen, klaagliederen en gezucht en gesteun. Dat is exact hetzelfde wat Johannes moest eten. Een boekrol dat geopend was, dat ook aan beide kanten werd beschreven. We hebben gelezen in Openbaring. Wat een oordeel is volgens Ezekiel. En Ezekiel eet dat op, vers 3, de stem zei tegen mensenkind, eet op wat je wordt voorgehouden, eet deze rol op en ga naar de Israëlieten om te profiteren. Ezekiel moest naar zijn volksgenoten gaan, de Israëlieten, om het oordeel dat over Jeruzalem ging komen in 586, moest hij profiteren. Zo moet Johannes ook gaan profiteren door zijn boek te schrijven van Openbaringen en het te verkondigen en te sturen naar de kerken, om het oordeel over de stad, de afvallige stad, Babylon, wat Jeruzalem is. Ezekiel zei dat Babylon ging komen voor Jeruzalem, en Johannes zegt eigenlijk, Jeruzalem is Babylon geworden. Wat was ik? En de stem zei, mensenkind, vul je maag en buik met deze rol die ik je geef. Ik had de rol op, hij was zo zoet als honing. En als je verder leest in vers 14, zul je zien dat hij ook bitter is geworden. Juist zoals, terug naar Openbaringen, juist zoals Johannes die boekrol kreeg te eten, Het smaakt zoet als honing, maar dat ik opgegeten brandt het in mijn maag. Wat wil dat zeggen? Wel, dat wil zeggen, het oordeel van God is bevredigend, omdat er eindelijk een roep, een antwoord komt. Er komt een antwoord op het bloed van de heiligen, het bloed van de martelaar, dat is gespeeld, die uitroepen, hoe lang nog? Het oordeel komt eindelijk, zodat het nieuwe eindelijk over heel de wereld kan uitgerold worden. Amen. Dat is zoet. Gods koninkrijk gaat nu. Amen. Zonder oponthoud, zonder hindernis, volledig kunnen verkondigd worden. Maar aan de andere kant is het ook bitter in de maag. Het brandt in de maag, want de redding van de ene groep betekent natuurlijk de veroordeling van de andere groep. En het zijn zijn countrymen, zijn volksgenoten, die geoordeeld gaan worden. Dus hij treurt erom. Hij treurt aan de ene kant, het is zijn volk waar dat hij mee wordt opgegroeid en die niet willen luisteren. Maar hij verheugt zich in Gods wil dat wordt geschied en het koninkrijk dat erop uittrekt. Maar aan de andere kant komt er het oordeel. Hij treurt niet, Johannes gaat niet treuren omwille van Rome, dat gaat vernietigd worden of zo. Daar gaat hij niet om treuren. Hij gaat treuren omwille van zijn eigen volk. Zoals Paulus erom treurt in zijn brief naar de Romeinen. Hij wou dat hij kon afgekapt worden, zodat het de redding kon betekenen voor de Israëlieten. Ja, alleen, ik heb in Colossense 1:26 een paar heb ik ook laten zien. Dat is de geheimnis, ja. Maar de twee gaan hand in acht, Daniel en Colossense en Efeze. Snap je de symboliek van de zoete honing? In het begin maar de bitterheid en het brand, het maagzuur in de maag. Het is een dubbel gevoel. Een dubbel gevoel dat Johannes gaat krijgen. Ik bedoel, je kunt je wel verheugen over Gods oordeel. Verheugen over Gods koninkrijk erop uittrekt. Maar dan, als je dan ziet het oordeel dat dan komt. O Jezus. En toen kreeg ik te horen, je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profiteren. We zullen zien vanaf volgende week, Openbaring 11, dat het dan eigenlijk een beetje een ander element erbij komt. Er komt een beest. Er komt een beest op de scène uit de zee. Wat Rome is. En dus dat zijn die andere volkeren en koningen waarover hij gaat profiteren. Dus het is nog niet gedaan. Volgende week gaan we verder. Gaan we het hebben over dat beest met zijn 10 koppen. Of 7 koppen. Ik weet niet hoeveel koppen dat hem heeft. Heeft veel koppen. waarover dat ook van allerlei zaken wordt gezegd. Dus tot hiertoe was het steeds gefocust op Jeruzalem, op het oordeel over Jeruzalem en de tempel. En we gaan zien vanaf hoofdstuk 11, komt er ook een andere speler bij te zien. Ja? Goed, iemand nog vragen over dit deel?